Laten we deze dienst beginnen met een moment van stilgebed. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen. De lieflijkheid van de Heere onze God zij over ons. Bevestigt gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen bevestigt dat. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan van dit verwachtingsvolle lied ook het tweede en het derde couplet zingen. Laten we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we dit prachtige Maranatha-lied mochten zingen aan het begin van deze dienst die we mogen houden op de eerste zondag van het nieuwe jaar. En Heer, vol verwachting gaan we dit nieuwe jaar in. En we hebben allerlei gedachten hierover, misschien ook allerlei verwachtingen uitgesproken. Ook ja, via allerlei nieuwsmedia worden allerlei gedachten en verwachtingen uitgesproken. Maar Heer, wij willen het verwachten van u alleen. En vol verwachting mogen we dit nieuwe jaar zo ingaan. En we weten niet precies wanneer u terugkomt, maar dat u terugkomt en dat de dag zal aanbreken waarop u deze aarde vernieuwen zult. Heer, dat is zeker. Daar hoeven we absoluut niet over te twijfelen. Het gaat gebeuren. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om in die verwachting ook te leven. Heer, dank u wel voor het volbrachte werk wat u volbracht hebt aan het kruis op Golgotha. Dat u daar al mijn zonden gedragen hebt en dat u over al mijn zonden de straf gedragen hebt, Heer, en het oordeel voltrokken werd over mijn zonden. En dat ik mag weten dat ik gerechtvaardigd ben en gereinigd ben door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat we uit mogen kijken, zoals u dat zegt ook, Heer Jezus, op die dag zal ik deze beker met jullie nieuw drinken. Heer, en die dag is misschien wel heel dichtbij gekomen. Heer, wilt u ons vanmorgen uw zegen schenken? Heer, als we uw woord gaan overdenken, als we met elkaar gaan luisteren naar uw woord, wilt u met de kinderen zijn die elders in dit gebouw onderwezen worden? Wilt u met hen zijn die niet konden komen en misschien op afstand deze dienst beluisteren? Wil u bidden, Heer, wilt u hen ook zegen op de plaats waar zij zijn? En wilt u zo uw gemeente alsjeblieft zegenen? Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. We willen ook bidden voor uw volk Israël. Heer, ook al wordt het spannend de komende tijd. Heer, wilt u uw volk behoeden en bewaren. En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden, Heer, voor de broeders en zusters van ons die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, geef hen kracht om vol te houden. We danken u voor hen die uitgegaan zijn, Heer, om uw woord op verre plaatsen, op soms eenzame plaatsen te verkondigen. Geef hen kracht daarvoor en wijsheid en de liefde van u. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst onszelf ook aan u mogen toevertrouwen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar een klein stukje lezen uit Psalm 90. Psalm 90, vers 1 tot en met 6. Tussen de psalmen van David staan ook een aantal liederen van Mozes. En dit is er zo één. Een gebed van Mozes, de man van God, staat erboven. In het eerste vers, en dan staat er: Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde had voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de sterveling wederkeren tot stof en zegt: keert weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is, als een nachtwaken. Gij spoelt hen weg, ze zijn als een slaap in de morgen, als het gras dat opschiet. In de morgenstond bloeit het en het schiet op, en 's avonds verwelkt het en het verdort. Vers 9. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid, wij voleindigen onze jaren als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, en indien wij sterk zijn, 80 jaren. Nou ja, Mozes, die dit geschreven heeft, is zelfs 120 geworden. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. En dan wil ik ook graag met u een stukje lezen uit de tweede Petrusbrief. Het derde hoofdstuk. 2 Petrus 3, vers 8 tot en met 15a. Het is heel mooi dat Petrus hier een vers aanhaalt uit de psalmen, uit dat lied van Mozes. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daarin niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting en u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede en houdt de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Tot zover dit gedeelte. We hebben een stukje gelezen uit de tweede Petrusbrief. Petrus, die zijn eerste en zijn tweede brief kort na elkaar geschreven heeft. Petrus, die zijn tweede brief schrijft zo'n 65 jaar na Christus. Dus zeg maar zo'n 30 jaar na het sterven van de Jezus schreef Petrus deze brief in Rome. En Marcus en Petrus, dat waren eigenlijk twee broeders die heel dicht bij elkaar leefden. U kent waarschijnlijk Paulus en Timotheus, die ook heel veel met elkaar optrokken. Paulus die Timotheus zijn geliefd kind noemt. En in de eerste Petrusbrief, het vijfde hoofdstuk, noemt Petrus Marcus zijn geliefd kind. En de eerste ontmoeting die wij kennen tussen Petrus en Marcus. Marcus was trouwens ook die jonge man die in de hof van Gethsemane naakt wegvluchtte. Ze wilden pakken, hij liet zijn kleed achter en hij vluchtte naakt weg. Dat kunt u lezen over deze Marcus. De eerste keer dat we Petrus en Marcus zo dicht bij elkaar zien, dat is dat Petrus bevrijd wordt uit de gevangenis. Dat de boeien losvallen en dat hij bijna dromend door de stad Jeruzalem loopt. En dan gaat hij naar het huis van Maria, de moeder van Marcus. Waar de gemeente van Jezus Christus toen al bij elkaar kwam. Marcus, die vanuit de mond van Petrus, daar in de gevangenis in Rome, de brief opschrijft. Petrus die kon waarschijnlijk niet eens zelf schrijven, hij was ongeletterd. Hij wist het allemaal niet zo, hij was een stoere visser. En hij had Marcus bij zich en hij heeft dit evangelie aan Marcus geciteerd en Marcus heeft het allemaal opgeschreven. En Petrus die schrijft deze brieven en verschillende keren kun je dat horen. Hij zegt, ik wil jullie eraan herinneren. Ik wil jullie eraan herinneren dat jullie niet vergeten wat ik jullie allemaal verteld heb. En het zou zo makkelijk vergeten kunnen worden. Want het is al zo'n tijd geleden. En 5 jaar later, nadat Petrus deze brief geschreven had, wat gebeurde er toen? Toen werd Jeruzalem verwoest. Toen werd de tempel verwoest. Toen werden de Joden wereldwijd verstrooid. En je had makkelijk dan kunnen zeggen, oké jongens, hier houdt het mooie sprookje op. Nu houdt het helemaal op. En Petrus die heeft de gemeente ervoor gewaarschuwd, mensen, vergeet het niet. Wat er ook gebeurt, de komst van Jezus is nabij. En de komst van Jezus, de dag des Heren, die dag zal komen. En dat is de reden waarom dat Petrus deze brieven schrijft. Hij zegt, denk aan de woorden. Denk aan de woorden van Jezus. Denk aan de woorden van de apostelen. En denk aan de woorden van de profeten die het allemaal voorspeld hebben. Wat er ook gebeurt, of Jeruzalem nou verwoest wordt, of de tempel voorbij gaat, of de Joden verstrooid worden. Al duurt het 1000 jaren, vergeet het niet. Herinner het en denk aan de woorden. Hij zegt in dezezelfde brief, en dat woord wat de profeten gesproken hebben, dat is zeer vast. God wijkt er niet van af. Ik heb eens een keer een boek gelezen over alle profetieën die over de Heer Jezus uitgesproken werden voor zijn geboorte. Er zijn er sowieso 25 die gaan over zijn lijden en sterven. Precies tot in de detail wat er allemaal gebeurd is bij het lijden en sterven van Jezus. Er zijn er 109 profetieën die gaan over het leven van Jezus op aarde. En opgeteld, deze profetieën in vervulling gaan in het leven van één persoon, is onwaarschijnlijk. Het is met kansberekening 1 op de trilmiljoen, het triljoen, 1 op de triljoen aan kansberekening. Dat al deze profetieën in vervulling zouden gaan in die ene persoon. Dat is eigenlijk niet mogelijk, tenzij God gesproken heeft. En het is zo wonderlijk dat al deze profetieën volkomen in vervulling gegaan zijn in het leven van Jezus. De profetieën over zijn lijden en sterven, de profetieën over zijn leven. Het zijn profetieën die al lang in het woord van God stonden voordat Jezus geboren werd. Het is allemaal gebeurd. En we hebben net de kerstgeschiedenis achter de rug. Hoe vaak er tijdens de kerstgeschiedenis niet genoemd wordt, opdat vervuld werd hetgeen. Daarmee werden de woorden van Jesaja vervuld. Het komt regelmatig voor dat het woord volkomen in vervulling gegaan is. En dan zegt Petrus, maar dit moet je vooral weten. Dat in de laatste dagen spotters zullen komen. Spotters zullen komen die wandelen in hun eigen begeerte. Judas schrijft daar ook over. Het zijn spotters die wel in de gemeente komen, maar natuurlijke mensen zijn. Ze zijn niet opnieuw geboren. Ze komen wel in de gemeente, maar ze zijn niet bekeerd. Ze komen wel in de gemeente, maar ze zijn niet opnieuw geboren. En ze beginnen een beetje te spotten, zo van, ach, er wordt al zo lang gezegd dat Jezus binnenkort terugkomt. Er wordt al zo lang gesproken over de komst van Jezus, over die dag die zal aanbreken. Nou, vergeet het maar, want het gebeurt niet. Ja, oké, Jezus heeft er wel iets over verteld in die reden van de laatste dingen. Maar ja, moeten we nou echt zoveel waarde hechten aan die twee mannen die toen ineens zo verschenen en zeiden, deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen? Ik heb die mannen niet gezien hoor. Ja, die apostelen hebben die mannen wel gezien, maar zou het werkelijk waar zijn? Nou, geloof het maar niet. Ze hebben een visioen gehad, ze hebben een droom gehad, maar er komt helemaal niets van terecht. Waar blijft de belofte van zijn komst? En dan zeggen ze daarbij, alles blijft precies hetzelfde. Het is nooit veranderd. Ze hebben het altijd al zo geroepen. Het staat hier letterlijk in vers 4. Het blijft alles zo zoals het begin geweest is. Ze hebben het, u hoort het de laatste tijd heel veel roepen. Ze hebben het al zo lang geroepen. En er komt niks van terecht. Het is gewoon een herhaling van zetten. En het begint steeds maar weer opnieuw. We komen in een soort cyclus terecht. En vergeet het maar. Alles blijft bij hetzelfde. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik hoop niet dat jij bij deze spotters hoort. Ik hoop niet dat jij de gedachte hebt van, oké, die Maranatha-gedachte, die Maranatha-prediking, die prediking over de komst van Jezus, het afsluiten van de dienst, Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Ach, dat heeft zijn tijd gehad. Het blijft alles hetzelfde. Het gebeurt niet. Het komt niet. En praat er maar niet meer over. 2018. Een jaar van verwachting. Of blijft alles hetzelfde? Het woord ontgaat hen. Weet u, wij leven, in ons leven, leven we tussen Genesis 1 vers 1... waar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En tussen Openbaring 21 vers 1, daar staat, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Tussen die twee teksten uit de Bijbel, het begin van het woord van God en het einde van het woord van God, en zie een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, daar leven wij ergens tussenin. Het gaat naar dat eindpunt. En ik geloof, en dat zullen we ook vanmorgen zien, dat we heel dicht bij dat eindpunt gekomen zijn. Door het woord van God, en ook al wordt het heel vaak ontkend tegenwoordig, maar door het woord van God is deze wereld ontstaan. En door het woord van God zal er ook straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Door hetzelfde woord, zegt Petrus. Het scheppende woord wordt ook het woord waardoor deze wereld opnieuw gemaakt wordt. En tussen deze twee tijdspunten, zou je kunnen zeggen, daar leven wij in. Daar gaat het uiteindelijk naartoe. En daarom moeten we acht geven op het woord van God. En dan zegt Petrus ook, dit moeten jullie vooral weten, maar dit mag je niet ontgaan, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. Kun je dat voorstellen? Kun je het voorstellen dat je één dag bij de Heer in de hemel bent? Heb je één dag in de hemel gehad en dan zijn er 1000 jaar hier op aarde verstreken? Het loopt niet synchroon met elkaar. De eeuwigheid en het tijdelijke kun je niet met elkaar vergelijken. Maar het is onvoorstelbaar dat je één dag in de hemel bent en dan zijn er 1000 hier op aarde voorbij. 1000 jaar hoor, niet 1000 dagen, maar 1000 jaar. Weet je, wij denken heel vaak, och wat duurt het toch lang. Maar als één dag in de hemel al 1000 jaar hier op aarde zijn, dan is het nog maar eergisteren geweest dat Jezus gezegd heeft, ik kom spoedig terug. Dan is het nog maar zo kort. Zo kort. En dan is het inderdaad zoals Mozes dat zegt in Psalm 90. 1000 jaar zijn als de dag van gisteren die zomaar ineens weggespoeld wordt. Ik denk dat Petrus dit duidelijk wil maken. Mensen, als je rekening houdt met die dag die zal komen, wees er dan van overtuigd dat Gods rekeningen, Gods tijdseenheden heel anders zijn dan onze tijden. En, zegt hij daarbovenop, hij talmt niet met zijn beloften. In de Statenvertaling staat, hij vertraagt de vervulling van zijn beloften niet. Ook al heb je in het openbaar vervoer heel vaak vertraging. Bij God heb je geen vertraging. Hij vertraagt zijn dag niet. Als Paulus in Athene is en daar het evangelie gaat verkondigen aan, ja, op de Acropolis, aan de geleerden in Athene, dan zegt Paulus, God heeft een dag bepaald. En die dag staat vast. En God vertraagt dat niet. God heeft een dag bepaald. En die dag, en dat zegt Petrus ook, en de andere apostelen zeggen het ook, die dag, die komt steeds dichterbij. Of je nou wilt of niet. Die dag, die komt eraan. Er is helemaal geen discussie of het gebeurt. Het gebeurt. En die dag, die komt. En God vertraagt niet. Hij treuzelt niet. En dan is het toch wel heel belangrijk om te weten hoe Petrus hierover schrijft. Want als Petrus het heeft over die dag, dan spreekt Petrus hier over de dag des Heren zal komen als een dief. En wat voor dief? Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan, de elementen, als het ware de bouwstoffen, de grondstoffen, de bestaansgrond van deze aarde, de elementen zullen zelfs in vuur wegsmelten. Soms denk ik wel eens, hè, Nederland heeft ook afgelopen week een satelliet weggestuurd de ruimte in. De mens verovert steeds meer de ruimte. En als er oorlog gevoerd wordt, dan speelt de ruimte een hele grote, belangrijke rol. En als je dat ziet, hoe raketten vanuit een onderzeeboot weggeschoten kunnen worden en 1000 kilometers verder neer kunnen komen. Precies op de vierkante meter die ze uitgerekend hebben. Omdat er in de ruimte allemaal satellieten zijn die dat kunnen besturen. Denk ik wel eens van, zijn we als wetenschappers, is de wetenschap niet zelf bezig om deze aarde volkomen te vernietigen? Wat een ruimteoorlog zal er dan kunnen ontstaan? En dat is de tijd waar we vandaag in leven. Nou, denk ik niet dat de Heere God onze attributen nodig heeft om deze wereld te vernieuwen. Maar wat hier staat, dat de elementen in vuur zullen wegsmelten in vers 12. Nou, dat kan ik me best een beetje levendig voorstellen in de hele situatie waarin we vandaag terechtgekomen zijn. Is dat hetgeen waar wij naar uitkijken? Petrus zegt, die dag zal komen als een dief in de nacht. Hier haalt Petrus, zoals hij net een stukje uit de psalm van Mozes aangehaald heeft, haalt Petrus hier een stukje uit het leven van Jezus aan. De heer Jezus zegt, als je wist dat die dief in zou breken, dan zou je gaan waken. En de heer Jezus die spreekt ook in Matthäus 24 over een dief. Petrus neemt dat als het ware over uit de evangelie, uit de verkondiging van Jezus. En hij zegt, het zal worden, hij zal komen als een dief in de nacht. Maar Petrus, die is ook beperkt wat dat betreft in zijn visie over de toekomst. Want hij spreekt hier, misschien wel goed om dat even te lezen, in vers 15. In vers 15 zegt hij hier, en houdt de langmoedigheid van onze Heer Jezus voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige geschriften. Petrus zegt, Paulus die heeft erover geschreven. Nou, dat valt niet mee om dat te begrijpen hoor. Hij heeft er soms een beetje moeilijk over geschreven. Valt niet mee om dat te begrijpen. En Petrus dacht ook van, nou, we kijken uit naar de dag. Een harde klap. De aarde is weg. Er is een nieuwe hemel en dat is het dan. Maar dan is het zo mooi dat God aan Paulus geopenbaard heeft. En dat is heel mooi om dat te zien. Kijkt u maar in 1 Thessalonicenzen 5. In 1 Thessalonicenzen 5 staat dat. Vers 1. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 1. Maar over de tijden en de gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust. Overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf. En ze zullen geenszins ontkomen. Maar, en dan komt het, gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want wij zijn kinderen van het licht en kinderen van de dag. We behoren niet aan nacht en duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Hier zien we een ander geluid. Hier zien we dat Paulus zegt, maar voor ons komt die dag niet als een dief. Paulus die legt uit dat voordat deze dag aan zal breken en deze aarde zal vergaan, de elementen zullen wegsmelten en er een nieuwe hemel, nieuwe aarde zal zijn, dan zegt Paulus, dan komt de Heer eerst voor zijn gemeente, om zijn gemeente tot zich te nemen. En dan leert Paulus, en nadat de gemeente opgenomen is, zal er een vreselijke tijd van de antichrist komen, de grote verdrukking. Maar waardoor Israël uiteindelijk tot geloof zal komen, voorbereid wordt op dat derde wat gaat gebeuren, dat vrederijk wat dan zal komen, waar de Jezus 1000 jaar hier op aarde zal regeren. En pas daarna, dan komt die dag. En Petrus die begreep dat wel, van ja, Paulus heeft dat uitgelegd, maar het valt niet mee om dat helemaal op een rijtje te zetten. Zodat Petrus eigenlijk alleen heeft over deze dag die zal komen. Maar wij zijn in het licht. Wij hebben de opdracht gekregen om te zien in welke tijd we leven. En de dag zal komen. Ik noem u een paar zaken waar u op moet letten. Als we naar het klimaat kijken, de veranderingen van het klimaat, de uitzonderingen, de extremiteiten van het klimaat, dan kun je natuurlijk zeggen, altijd al zo geweest. Je kunt ook zeggen, dat is hetgeen wat de Bijbel ons leert. Het is een teken dat die dag heel dichtbij komt. Als we kijken naar de wereldpolitiek, hoe de wereld zich klaarmaakt voor die uiteindelijke oorlog. De uiteindelijke, misschien wel de derde grote wereldoorlog. Waardoor de wereld ten onder gaat. Als we kijken naar de wereldpolitiek, dan kan het niet anders dan dat die dag heel dichtbij is. Als we kijken naar de beweging van allerlei religies onder elkaar, met elkaar. Hoe religies zich aan elkaar verbinden, elkaar opzoeken. En uiteindelijk naar één grote wereldreligie gaan. Dan geloof ik dat we dat om ons heen zien. Als we kijken naar de huidige maatschappij. De MeToo-maatschappij. Wat een vreselijke wereld met zoveel seksschandalen. Maar hoe erg het ook is, hebben we het in de wereld er niet zelf een beetje naar gemaakt. Om zo seksueel losbandig te leven. Zoals de ChristenUnie geprobeerd heeft om allerlei grote billboards in Nederland te verbieden. En allerlei seksuele getinte platen hier in Nederland en filmen. En hebben we het er niet zelf een beetje naar gemaakt? Dat deze wereld zo oversext geworden is. En dat we inderdaad in deze maatschappij terechtgekomen zijn. Als we kijken naar wat er in Israël gebeurt. Ik weet niet of u de jongste ontwikkelingen kent. Vlak bij de grens van Golan, vanuit Libanon en vanuit Syrië, bouwt Iran een geweldige legermacht op. Via Hezbollah. En er is een enorm verandering daar gaande in Syrië en in Libanon tegen Israël. En hoe de wereld zich tegen Israël gekeerd heeft omdat Amerika een besluit neemt. Gevolgd door Tsjechië en een aantal Afrikaanse landen die in een goed blaadje willen blijven bij de VS. Mensen, daar kan je niet aan voorbij gaan. Dit zijn tekenen dat deze dag heel dichtbij is. Als we kijken naar de wetenschap van vandaag. Gisteren, ik weet niet of u het gelezen hebt, maar gisteren stond wederom een artikel in de krant over kunstmatige intelligentie. U kent die prachtige auto's wel, die Tesla's. Elon Musk, de ontwerper van deze Tesla. En met ruimteontwikkelingen en heeft die te maken. Maar met hem heel wat wetenschappers die waarschuwen de maatschappij ervoor dat we op moeten passen met kunstmatige intelligentie. U heeft het misschien wel gehoord dat in oktober 2017, vorig jaar, in Saoedi-Arabië, robot Sophie ingeschreven werd als staatsburger van Saoedi-Arabië. Dat is afgelopen oktober gebeurd. Kunstmatige intelligentie. Er zijn twee kampen in deze ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De ene kamp zegt, een robot of wat voor kunstmatige intelligentie we ook ontwikkelen, blijft altijd ten dienste van de mens. En het andere kamp zegt, nee, die kunstmatige intelligentie gaat zo ver door dat het boven de mens uitstijgt en de mens onttroont van zijn hoogte. Dat is de tijd waar de wetenschap mee bezig is. Eén van de aspecten van de wetenschap. En dan moet ik vaak denken aan dat wat er in Genesis staat, dat God naar beneden keek en zei, nu is voor de mens niets meer onmogelijk voor dat wat ze denken. Zo ver gaat het, broeders en zussen. En als zelfs grote geleerden uit de wereld de maatschappij daarvoor waarschuwen en zeggen, jongens, we kunnen het niet meer in de hand houden. Dit stijgt ons te boven. Dan denk ik dat het zeker de moeite waard is om daar naar te luisteren. En ook te weten dat er in Openbaring staat dat er eens een project zal zijn wat de mensen zelf zullen maken, wat gaat leven. Wat een geest krijgt. Wat aanbeden moet worden. Het beeld van de antichrist. De meer dan mens. Want dat is eigenlijk hetgeen wat men wil bereiken. Men wil een, zoals broeder Kits vroeger altijd al zei, een ubermens. Iemand die nog belangrijker en groter is dan de mens zelf. Als God de mens geschapen heeft als de kroon van zijn schepping, wil de antichrist, de Satan, proberen om nog een iets te scheppen wat nog hoger is dan de mens. Dit zijn de ontwikkelingen van vandaag in de maatschappij. En het is allemaal aangekondigd in de Bijbel. En de Bijbel vertelt ons, die dag zal komen. En daarom, die laatste oproep van Petrus. Hoedanig behoor jij dan te zijn in heilige wandel, toegewijd aan hem. Godsvrucht blijft dan ook niet uit. Dat is het gevolg daarvan. Vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods. Er zijn heel veel geestelijke bewegingen, heel veel opwekkingsbewegingen, heel veel mensen die iets van de geest willen voelen en ervaren en willen proeven. Maar weet u wat het werk van de Heilige Geest is? Het werk van de Heilige Geest is om ons voor te bereiden op onze ontmoeting met hem. Dat is het werk van de Heilige Geest. Staat niet voor niets in Openbaring, de geest en de bruid roepen, kom. Het is een verlangen naar de bruidegom. En hoe is het mogelijk dat heel veel geestelijke bewegingen en opwekkingsbewegingen totaal niets hebben met het verwachten van de komst van Jezus? Dan denk ik wel eens, wat voor geest is dat dan? De geest van God bereidt ons voor op zijn komst. Dat is het werk van de geest van God. Ook in uw leven. Niet alleen maar, we worden blij en we worden vrolijk. En mensen, dat good feeling Christendom. Mensen, dat is het niet. De geest van God is gekomen om de gemeente klaar te maken. Voor de ontmoeting met hem. Wij verwachten, staat er zo prachtig, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Ik hoop dat ook voor ons zo mag zijn dit komend jaar. Wij verwachten, vol verwachting, mag je uitstrekken naar de komst van Jezus. Misschien wel dit jaar. Misschien volgend jaar, misschien wel vandaag, maar wees bereid. Wees bereid om Jezus te ontmoeten. Amen. We gaan afsluiten deze dienst met lied 722 uit Johannes de Heer. Kroon hem met gouden kroon, 1 en 2 voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En zullen we het met elkaar staande zingen? En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en de dag zal aanbreken en we met hem de beker der verlossing mogen opheffen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.